Het Opkamertje met Roland Volk.
Wij zijn erbij.
Geen enkele artiest start zijn carrière in Carré. Ook op Bastionen nog zo van talent. Zingt hij voor de spiegel met Paul McCartney mee en staat hij in familiekring als ster bekend. Nog geen fanclub, geen gratis drank en geen persagent. Nog geen Volvo met chauffeur voor de tournee. Op straat en in de supermarkt wordt hij niet herkend. Nee, geen enkele artiest start in Carré. In het dorpshuis voor 40 man mag hij spelen omdat daar alles kan. Een leger van vrijwilligers staat klaar. Koffie, thee, een biertje, rondje tartaar. Heeft u iets nodig? Nou, dan roept u maar. Meneer, we zijn hier gek. In de gehuchten of een buitenwijk van de stad staat een verlaten boerenschuur of kerk. Een steenfabriek die ooit betere tijden heeft gehad. Een koetshuis of een molen zonder werk. Gekalfaterd, geschilderd en voorzien van geschikte technische apparatuur. Bij aankomst schrikt de grote komiek misschien van de losse stoelen uit de voorraadschuur. Maar nergens is de sfeer warmer dan daar, dus komt hij telkens weer. Zijn gemaakt, het lied gezongen. De artiest hijgt nog wat na. In zijn onderbroek een vrijwilliger komt vrolijk binnengelopen. Schrijft u nog iets leuks in het gastenboek? Kantoor is weg, het theater is gelukkig wel gebleven. Er is gezelligheid, een muziekshow op zijn tijd. Zelfs een woestijn komt door cultuur tot leven. De cabaretier is bezig met een nieuwe show. Hij wil zijn verse teksten uitproberen. Zo gaat het in de schouw en het hof in Almelo. Van publieksreacties kan hij heel veel leren. Van West End op Terschelling tot de molen Schellerboom. Voorhuis, Poza, Podium, Rijmerswaan. Marnehoes, twee hondjes, Landgraaf, Winsinghof. Met hart en ziel en zonder pracht en praal. Kleine zalen, een groot theaterhart. Joep, Freek en Claudia gingen daar van start. De kleedkamer is klein, soms geen toilet. Hij leest de dorpscourant voor een openingsgrap. Een vrouw heeft een kop soep neergezet. En een kan met zelfgemaakte appelsap. Is de artiest na heel veel zwoegen in Carré beland. En is het noemen van zijn voornaam al genoeg. Louter toprecensies in de nationale krant en afterparties tot 's ochtends vroeg. De eerste echte liefde zal nooit vergeten worden. Ook al vult hij grote zalen, dat vestzakzaaltje blijft hij altijd trouw.
Opkamertje vandaag begonnen met een gezongen ode aan het kleine theater. De geluidskwaliteit liet misschien iets te wensen over, maar het ging me om de inhoud en die leek mij vrij genoeg goed te volgen. Dus een liedje dat 4 jaar geleden klonk bij de presentatie van het boek Klein Theater Groot Hart van Patrick van de Hanenberg. Een boek dat ook een ode is aan het kleine theater in Nederland. Ik keek eerlijk gezegd nogal op van dit lied en dan vooral door wie het had geschreven en wie het zong en speelde bij de presentatie. Dat was namelijk de auteur van het boek zelf, Patrick van de Hanenberg, die ik tot dan toe alleen kende als theaterrecensent en schrijver van talloze boeken op theatergebied. Geen idee dat hij ook dit soort dingen deed. Het maakte nieuwsgierig. En er was nog iets waardoor ik wel eens met Patrick wilde afspreken. Laatst ben ik met die microfoon bij hem langs geweest in Amsterdam, bij welke gelegenheid hij meerdere liedjes van eigen makelij voor mij heeft gespeeld. Liedjes die allemaal te maken hebben met toestanden op school, op de middelbare school, zoals wat er mee kan spelen als je cijferlijst wordt besproken. Hoe het komt dat Patrick liedjes over schoolaangelegenheden heeft gemaakt, wordt zoveel duidelijk in ons gesprek dat dit hele uur in beslag neemt.
Het zat erin dat ik het niet zou halen, maar nu het is gebeurd is het toch rot. Het meest vervelend is het voor mijn ouders, de laatste tijd toch ook zo bot. Verdomd, die trut van Willemsen is over, die is zo stom en voor haar kop dat bord. Maar ja, die heeft een paar die slaat en moe is aan de drank en dat is gunstig als je lijst besproken wordt. Maar ja, die heeft een paar die slaat en moe is aan de drank, dat is gunstig als je lijst besproken wordt. Dus volgend jaar ben ik met nieuwe mensen en ik heb al die stof al eens gehad. Dan hoef ik dus niet al te hard te werken, toch wou ik dat ik een klasje hoger zat. Dat jongetje de Wit, die is wel over, die verdoet zijn vrije tijd alleen met sport. Maar ja, die heeft geen vader meer en moe is in het gesticht en dat is gunstig als je lijst besproken wordt. Maar ja, die heeft geen vader meer en moe is in het gesticht, dat is gunstig als je lijst besproken wordt. Oh ja. Krijgen pa en ma wat langer toeslag, maar geld is nooit een groot probleem geweest. Ze beloofden me zoveel als ik zou overgaan en dat beangstigde me nog het meest. De Wit en ook die Willemsen zijn over, die leraren die doen mij wel tekort. Maar ja, ik heb een saaie pa en mijn moeder die schreeuwt nooit. Dat is een nadeel als je lijst besproken wordt. Maar ik heb een saaie pa en mijn moeder die schreeuwt nooit. Dat is een nadeel als je lijst besproken wordt. Oh ja.
Een vrij lied over slachtofferwinst, zullen we maar zeggen, hè, op school.
Precies.
Patrick van de Hanenberg, ik zit hier bij jou thuis in Amsterdam. Ik ken jou, zoals zoveel mensen, als theaterrecensent van de Volkskrant. Dat ben je 30 jaar geweest of zo?
Ja, ongeveer 30 jaar, klopt.
En je hebt ook 30 jaar voor de klas gestaan?
Meer zelfs, 40 jaar voor de klas.
40 jaar voor de klas.
20 jaar in Dordrecht en 20 jaar in Amsterdam.
Als geschiedenisdocent.
Geschiedenisdocent, ja. Ja. Met heel veel activiteiten erbuiten, de schoolkrant runnen en veel muziek. En, kortom, ook de leuke dingen buiten de les.
En je bent met pensioen gegaan bij de Volkskrant wanneer?
Dat is denk ik nu zo'n ongeveer 10 jaar geleden.
Oh, 10 jaar al?
Ja, ja.
Oké.
Okay. Ja, ik schreef toen ook al voor de theaterkrant. Daar schreef ik cabaret-recensies en ook wat toneel. Want daar komt echt heel veel langs. Hè. Die willen proberen om alles te recenseren wat er maar in Nederland op de podia verschijnt. En voor het Parool schrijf ik over muziektheater, musicals. Ja.
Ik moest afgelopen maanden aan jou denken. Ik zit zelf voor mijn pensioen. En ik dacht, wat ga ik na mijn pensioen bij de radio doen? Ik dacht, nou, ik wil nog heel veel boekjes schrijven. En ik wil ook zelf liedjes maken en opnemen. En op een bepaalde manier toch, ja, op andere manieren iets blijven delen over muziek. Ik dacht, wat ik doe, of wat ik wil gaan doen, dat lijkt eigenlijk heel erg op wat jij doet.
Dat klinkt inderdaad met grote overeenkomsten. Ja, ja, dat klopt. Ja, en het is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, mensen hebben het dan over het zwarte gat. Nou, dat heb ik gelukkig nooit gehad. En dat gun ik ook werkelijk mijn grootste vijand.
Nou, maar kijk, wij hebben natuurlijk gemeen dat dat werk dat we altijd gedaan hebben, dat hebben we met grote persoonlijke gedrevenheid gedaan. Ja. Vanuit persoonlijke interesse.
Ja.
En die persoonlijke interesse, die is niet meteen over als je dienstverband ophoudt.
Nee, dat klopt. Nee, die verdwijnt niet. Nou, ik heb mezelf altijd, omdat ik dus altijd twee banen heb gehad, altijd voor de klas gestaan en altijd gefreelanced, waar dan ook. Want ik heb ook nog vijf jaar heb ik een radioprogramma voor de VARA gehad, uitgelicht.
Ja, ik zag het.
En het is altijd geweest dat ik dacht van, als ik in één seizoen meer dan 5 voorstellingen, ja, dat ik er eigenlijk geen zin in had om er naartoe te gaan, dan moet ik ook meteen stoppen.
Okay.
En ja, maar dat is nooit voorgekomen. Natuurlijk, het is wel eens een keer kut weer dat je denkt van, wat zal me doen, ik moet de deur uit en kom ik zeiknat in het theater, dat vind ik daar helemaal niks aan. Maar ik heb eigenlijk nooit dat ik met tegenzin naar het theater ga. Ook als ik vermoed dat het misschien wel eens niet de leukste avond zal worden, ben ik toch benieuwd wat er gaat gebeuren. En die nieuwsgierigheid, ja, dat is toch de basis van doorgaan.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Nee, dat herken ik. Wat ik zelf wel gehad heb, ik heb jarenlang kameretten gevolgd voor Radio Rijnmond. Ja. Maar op een zeker moment merkte ik dat de belevingswereld van die jonge deelnemers te ver ging afstaan van mijn belevingswereld. En dat het eigenlijk eerlijker was om daar een jonger iemand naartoe te sturen die wat beter aansloot bij die jonge talenten.
Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar ik had dan weer het voordeel dat ik voor de klas stond. Ja, middelbare scholieren, dus van de eerste klas tot en met de zesde.
Dan hou je toch voeling.
Ja, precies. Ja, want die kletsen toch als je een beetje een aardige band met leerlingen hebt. En wij hadden op school, zeker de school in Amsterdam, hadden we veel uitwisselingen. Dus dat we 10 dagen naar New York gingen, zelfs naar Zuid-Afrika en China hebben we dat gehad. En dan ben je heel, heel close eigenlijk met die leerlingen met wie je op stap bent. Dus, en ik deed de schoolkrant en ook wat theaterdingen. Dus ik had wel veel contact met leerlingen buiten de les ook. En nou, dan kun je toch nog wel een beetje in die sfeer blijven hangen van wat leuk en wat mooi is.
Dat jij zelf liedjes maakt en daarmee optreedt, daar werd ik pas attent op gemaakt bij de presentatie van een boek dat je in 2021 hebt gepresenteerd. Klein Theater Groot Hart. Een ode aan het kleine theater in Nederland.
Ja.
Je bent toen op de fiets langs allemaal kleine theaters in Nederland geweest, in elke provincie één.
Klopt.
En daar heb je een verhaal over gemaakt en dan in combinatie met een artiest die daar vaak heeft gespeeld. Bij de presentatie daarvan, waar ik helaas verstek heb laten gaan, daar speelde jij zelf een liedje. En dat liedje dat staat ook afgedrukt in dat boek. Geen enkele artiest start zijn carrière in Carré. Geen enkele artiest start zijn carrière in Carré, ook al barst de jongen nog zo van talent. En zingt hij voor de spiegel met Paul McCartney mee en staat hij in een familiekring als ster bekend. Nog geen fanclub, geen gratis drank en geen persagent. Nog geen Volvo met chauffeur voor de tournee. Op straat en in de supermarkt wordt hij niet herkend. Nee, geen enkele artiest start in Carré. Toen ik je dat zag zingen, want daar is een opname van gemaakt, toen zag ik pas dat je ook zelf optreedt met liedjes.
Ja, maar echt heel incidenteel hoor. Okay. En vooral toch wel in beschermde familie- en vriendenkring.
Ja, ja, ja.
En dat optreden daar, dat was toch wel iets groter. Want daar kwamen ook mensen bij die niet direct in mijn vriendenkring zitten. Dus ik heb toen ik 16 was of zo, heb ik een keer een talentenjacht gewonnen. Met een Engelstalig liedje over een feestje. En daar was toen ook een plaatopname hoorde daarbij. En een optreden in een programma Ik ben zijn naam ook alweer kwijt. Maar goed, dit is op de radio is dat ook geweest. Toen dacht ik even, zou dit nou leuk zijn om echt op te treden? Maar toen hoorde ik ook al van, ja, soms sta je in Meppel voor 15 mensen. Ja. En misschien sta je de dag daarna in Schinnegul voor 12 mensen. Nee. Dit is nooit is het echt iets professioneels. Ik heb wel regelmatig ook wel voor geld gespeeld in Amerika. Ik heb een keer een lange reis gemaakt. Toen was ik in mijn eentje. En het was echt een soort van hobo-situatie. Ik had van een Argentijnse fluitspeler, die op straat ook speelde, had ik geleerd, je moet in de Verenigde Staten, aan het eind van de middag moet je bij het drankwinkel gaan staan. Want heel vaak lopen dan mensen naar binnen en die komen met een sixpack in hun ene hand en klein geld in hun andere hand.
Geld in een andere hand.
En als je daar dan staat en je hebt je hoed, dan komt er aardig wat in. En verdomd, dat klopte. Okay. Dus en dat heb ik een paar maanden heb ik dat volgehouden. Dat was heel erg leuk.
Ja, maar het is dus heel, heel bescheiden en heel beperkt.
Ja, zeker.
En dat je nou net zo'n liedje zong dat te maken heeft met school, dit is ook... Dit komt ook uit de schoolsituatie.
Ja, dat klopt. Ik heb voor de school in Dordrecht 1. En voor de school hier in Amsterdam heb ik 4 musicals geschreven. Die allemaal toch wel iets met school te maken hebben gehad. Er kwamen allerlei andere thema's kwamen er natuurlijk ook wel bij. Maar er zaten wel aardig wat schoolachtige liedjes.
Nou, ik dacht nog even van... dan heb je als theaterrecensent jarenlang je kritisch uitgelaten over anderen. Dan ga je zelf optreden met liedjes. Dan kunnen mensen natuurlijk zeggen, ja, ik kan er zelf niks van.
Nee, precies. Nee, dat is, nou,
daar zou ik me trouwens niks van aantrekken.
Dit speelt ook jaren en jaren geleden. Er was een presentatie van een boek van Hans Dorrestein. Dat was in Rotterdam. En die had aan mij gevraagd van, zou jij iets willen vertellen? En toen dacht ik, nou, dat doe ik dan maar in de vorm van een liedje. En ik had dat gezongen. Toen kwam hij naar me toe. Hij zegt, oh, je hebt eigenlijk wel recht van spreken als je iemand afkraakt. Ik dacht, nou, dat is het mooiste compliment wat ik kan krijgen.
Het is over twee jaar uitleg van Bart.
Ja, zeker. Maar ik heb het als een compliment opgevat.
Ja, heel goed. Zullen we nog een liedje doen?
Ja, dat is goed.
Waar kwam dit uit eigenlijk, dat blijven zitten?
Ja,
ook uit zo'n schoolmusical?
Ja, zeker. Die heette Camping Vol. En het was een camping die werd gerund door een man die heette Jan Vol. En er kwam dus niemand op die camping, want daar stond een bord, Camping Vol. En iedereen voorbij.
Ja, goed idee.
Maar goed, daar kwamen uiteindelijk wel wat scholieren en daar zat toen dit liedje bij. Nou, in allebei de scholen, in Dordt en in Amsterdam ben ik natuurlijk heel vaak mentor geweest. En natuurlijk, als je 40 jaar voor de klas staat, dan kom je ze nu dan ook een etter en een vervelende en een verwende zeiker tegen. Ik heb het nooit gelukkig erg gehad. Ik heb altijd de lol in het lesgeven gehouden. Maar wat ik eigenlijk veel erger vond, was vaak de ouders. De ouders van leerlingen. En ik heb toen een keer een liedje geschreven, een mentorenlied voor ouders. Dus bij de eerste keer...
Want wat vond je dan vervelend aan die ouders?
Nou, die bemoeien zich overal mee en die beginnen te zeiken.
Ze denken allemaal dat hun kind hoogbegaafd is.
Ja, precies. En die onvoldoende, die was helemaal niet terecht. En dat soort gezeik. En ze zijn een beetje ziekig, dus ze komen deze week niet. En wel, kom op, alsjeblieft, zeg. En toen, aan het begin van het schooljaar, heb je altijd een ontmoeting met de ouders van je leerlingen, waar je mentor van bent. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga eens een keer een liedje schrijven om te proberen dat soort gezeuren, gezeik, om dat meteen eruit te halen. En dat is het mentorenlied voor ouders geworden.
En dat heeft ook geklonken voor ouders?
Ja, zeker. Okay. Ja, nee, ik heb dat zeker 5, 6 jaar achter elkaar heb ik dat gezongen.
En hoe viel dat?
Nou, ik heb nooit een rotte tomaat naar me gekregen. Okay. En ook nooit echt. Ik denk dat er wel eens ouders geweest zouden zijn van, god, zal me nog toe, wat is dat voor een raar, arrogant. We mogen toch ook onze mening geven. Ja. Maar over het algemeen viel dat toch goed.
Mijn Koentje heeft een 3 gehaald. Hij had het goed geleerd. Hij heeft ook nog zijn teentje aan de tafelpoot bezeerd. U snapt dat dit een trauma is, een ramp voor kleine Koen. Ik wil dat hij dat proefwerk morgen nog een keer mag doen. De regen kwam eergisteren met bakken uit de lucht. Nabila is toen drijfnat van het hockeyveld gevlucht. Ondanks de warme chocomel hoestte zij twee keer. Daarom hou ik haar thuis, misschien komt zij morgen weer. Dat zijn dingen die gebeuren, maar doe niet zo dramatisch, geen reden om te zeuren. Dat zijn dingen die gebeuren. Het is school, het hoort erbij. Thijs vergeet zijn boeken vaak en meestal ook zijn pen. Hij is bijna altijd te laat, precies zoals ik ben. Ik bel u om te zeggen dat ik het schandalig vind. Een leraar zegt geen slome duikelaar tegen mijn kind. Mijn dochter belt veel met haar vriend, heel sociaal is dat. Ze heeft daarom van mij een iPhone 17 gehad. Het is te gek, Pien is haar telefoon 3 dagen kwijt. Ze zat gewoon op Facebook in de les handvaardigheid. Dat zijn dingen die gebeuren. Doe niet zo dramatisch, geen reden om te zeuren. Dat zijn dingen die gebeuren. Het is school, dat hoort erbij. Yassir werkt maandag in de kinderboerderij. Daar komt dan nog de supermarkt op dinsdag en woensdag bij. Donderdag en vrijdag chillen, weekend is voor sport. De tijd voor huiswerk is voor Yassir dus helaas te kort. Dat zijn dingen die gebeuren. Doe niet zo dramatisch, geen reden om te zeuren. Dat zijn dingen die gebeuren. Het is school, het hoort erbij.
De jeugd die maar gepamperd wordt.
Vreselijk, meneer. Vreselijk. Ja, elke stoot die moet met een kussen worden gecompenseerd.
Maar ik denk wel dat je het recent geactualiseerd hebt.
Want dat klopt.
Een iPhone 17, dat is heel recent.
Ja, dat klopt. Het was ook een iPhone 7 of 6 of iets. Oh, okay. Ja, dat klopt. Maar toen je zei, van, kun je wat liedjes zingen? Toen zag ik deze tekst. Toen dacht ik, hé, wacht even, dat kan even niet meer.
Ja.
En 17, dat klonk nog goed ook.
Ja, heel goed. Hey, dat je met pensioen ging bij de Volkskrant, ben je toen meteen daarna voor het Parool gaan schrijven?
Nou,
de Theaterkrant?
Nee, dus dat niet. Nou, de Theaterkrant, dat deed ik al.
Ja, maar de Theaterkrant, dat is gewoon alleen op internet.
Ja, dat klopt. Ja. Dat is echt een online magazine waar bijna alle recensies van alle voorstellingen, voor zover in ieder geval mogelijk is om recensenten voor te krijgen, op verschijnen. En nee, er zat wel een tijdje tussen. Ja, pensioen klinkt ook misschien iets te vriendelijk. Ik had niet al te beste verhouding met de toenmalige chef van de bijlage. Uiteindelijk.
Je bent ook voor je 67ste dan weggegaan.
Daar, zeker. Nee, ik had het nog een paar jaar had ik het willen doen. Maar toen werd gezegd van, ja, misschien moet je toch nu aan je laatste grote stuk gaan beginnen.
Stille hint.
Ja. Het was ook te zeggen van, ja, het wordt ook tijd voor wat jong en frisser bloed.
Voor jezelf nog niet zo, maar goed.
Nee, maar goed, maar dat vond ik eigenlijk dan nog wel een redelijk argument. Maar goed, het is dus niet helemaal gelopen zoals ik had gewild. En daar was ik aanvankelijk daar heel bitter over. Ja. Maar toen hoorde ik dat ze bij het Parool, dat ze iemand zochten voor de muziektheaterafdeling. En Roland Ockhuis was toen hoofdredacteur. En Roland kende ik heel goed, want die was en theater en filmrecensent bij de Volkskrant geweest. En dat was eigenlijk gewoon een vriend.
Ja, ja.
Dus ik klopte daaraan. Toen zei hij, oh ja, kom maar. En jij hebt altijd een goed humeur. En dat past precies bij het Parool. Je mag hier blijven totdat je wil.
Totdat je dood neervalt.
Totdat je,
is dat ook het idee?
Nee. Nee, want ik wil misschien toch nog wat meer reizen gaan maken. En dat is voor de theaterkrant niet erg. Want die hebben echt een hele grote reservoir aan recensenten. Maar voor de krant, voor het Parool, zou dat toch wat lastig zijn.
Ja, om de continuïteit toch.
Ja, precies. Maar ik weet het nog niet precies. Maar nee, ik ga niet zoals Jacques d'Ancona tot het allerlaatste moment door.
Tot je laatste bril.
Nee, precies. Maar bij Jacques d'Ancona was nooit iets te merken aan de kwaliteit van zijn stuk, hoor. Dat hij op leeftijd.
En ik zat ook nog te denken, je hebt dan, ik weet niet of ik het nog je pensioen moet noemen, maar in ieder geval, na je breuk bij de Volkskrant, heb je nog weer een heel stel boeken geschreven over onderwerpen van wat langere adem. Ja. Is dat ook een behoefte die is opgekomen?
Dat
je hebt natuurlijk op zich wel eerder van dat soort dingen gedaan, hè, zoals het vervolg op de cabaretbijbel van Wim Ibo. Ja. Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat.
Ja, sommige dingen die komen op je weg. Vivian Ipma die vroeg op een gegeven moment of ik iets over de geschiedenis van de kleine komedie wilde schrijven. Daar zat een jubileumjaar aan vast. En daar heb ik toen in een half jaar, drie kwart jaar, heb ik daar in het archief op zolder heb ik gerommeld. Dat was heel erg leuk. Het boek over Max Wojcicki, zijn vader en zoon. Dat heb ik eigenlijk via mijn zwager, Fik van der Rijt, gekregen. Want hij was bezig met een serie. Hij heeft een heleboel van die series gemaakt. Ja, ja, ja. De Nederlandstalige 100, top 100, ja, et cetera. Ja, het serie Vlaams, precies. En voor een van die series had hij ook met Max Wojcicki junior gesproken. Die woonde toen in de verzorgingstehuis in Alkmaar. Gewoon voor een klein stukje bij dat liedje. Kousenband natuurlijk. Hè. Oh Nederland, geef me een reis met kousenband. En toen zei hij tegen mij van, ja, maar die gozer heeft nog een hele hoop te vertellen. Dat is een leuk onderwerp. Maar hij zegt, ik heb daar geen tijd voor. Dus zou jij er zin in hebben? Nou, met zijn band nog met Nijgen van Ditmar, de uitgeverij. Dus dat is zo gekomen. Na het overlijden van Maarten van Roosendaal dacht ik van, ja, ik ben misschien wel zijn grootste fan geweest. En ik heb ook veel over hem geschreven. Ik heb hem ook meerdere keren geïnterviewd. Ik dacht van, ja, ik zou zo graag die biografie schrijven. En dat is toen gelukt. Ja. Dus het zijn eigenlijk meer de omstandigheden. Ja. En het boek over de kleine theaters, dat had ook weer met corona te maken. Het was eigenlijk in eerste instantie kwam het door Freek de Jonge. Ik had met Freek een boekje samen geschreven over Carré, over zijn optredens in Carré. En dat was hem goed bevallen. En hij doet vaak try-out voorstellingjes in Westwoud, in de Schalm, in een klein theater. En daar zat ook een jubileumjaar aan vast. Hij zegt van, dat is een leuk theatertje, dat zou een boekje kunnen zijn. En dat heeft hij toen voorgesteld bij Rubenstein, de uitgeverij. En die zei van, ja, Jezus, één klein theatertje.
Dat is wel heel erg klein.
Dat wordt geen bestseller. En toen zei ik van, maar als we het nou eens één theater per provincie doen, dan wordt het ook een nationaal boek. En nou ja, goed. Dus het zijn eigenlijk steeds toevallig.
En voor Zuid-Holland is dat twee hondjes geworden in Elfenbeinsluis.
Ja, het was niet echt natuurlijk een heel klein theater. Maar ik wilde zo graag, ik wilde Richard Groenendijk erin hebben. Ja. En ik wist dat zijn plek was. En Richard Groenendijk is natuurlijk een zalige bron om mee te praten.
Goeie verteller.
Ja, zeker. Aardig, dus dat was eigenlijk de grootste van de kleine theaters. Maar er zaten echt mini dingetjes bij. West End op Terschelling.
Ja, die heb ik wel genoteerd als potentiële vakantiebestemming.
Ja, nou ja, ik kan het echt iedereen aanraden. En dat is echt bijzonder.
Ik vind het zelf ook eigenlijk als publiek, en ook trouwens als ik ergens iets presenteer of zo, ik vind zo'n klein theater het fijnst.
Ja, nou, de mensen die er werken zijn bijna altijd
maar ook
gewoon schatten.
Het publiek en de artiest, je kijkt elkaar in de ogen. Ja. En ja, het is ook eerder twee richting verkeerde communicatie.
Klopt.
Mensen kunnen gewoon iets terugzeggen en dat maakt allemaal niet uit.
Ja. En je merkt ook dat in zo'n klein theatertje, een buurttheater, dat er ook een sfeer onderling bij het publiek is. He, die kletsen in de foyer met elkaar. Die zijn niet alleen met hun vriend of met hun man of vrouw. Maar je merkt dat het bruist in zo'n klein theater.
Ja, en de artiesten die begeven zich meestal ook gewoon onder het publiek.
Ja, ja.
Wat niet elke artiest prettig vindt natuurlijk. Maar.
Nee, maar goed. Maar ja, het kan bijna niet anders.
Nee.
En ja, de mensen die er werken, ik bedoel, die verdienen nooit een hoofdprijs wat de inkomen betreft.
Nee.
En die zijn 8 dagen per week zijn ze daarmee bezig. Maar daar is, klein theater, groot hart.
Ja, het is natuurlijk altijd het prettigst als mensen dingen doen gewoon vanuit persoonlijke gedrevenheid en vanuit echte liefde.
Ja, ja.
In plaats van, ik krijg hier mijn salaris.
Precies. Maar je hoort het zo vaak van artiesten dat ze de directeur, de programmeur niet eens te spreken krijgen als ze naar binnen komen. En als ze via de artiesten ingang naar binnen gaan, dat de portier denkt van wie is die rare snuiter, wat moet hij hier?
Ik heb dat ook wel vaak gehoord van allerlei artiesten die graag in Rotterdam in het Luxor optraden. Vanwege de band die ze hadden met Rob Wiegman, de directeur.
Natuurlijk, dat was ook een schat eerste klas.
Ja,
er zijn inderdaad
en
van
Wilma
dat soort
in de artiestenfoyer.
Ja. Nee, natuurlijk. Hè, er zijn Jan Gras is ook zo iemand. Groot theater en een klein hart. En Joost Nuissel, die kort geleden is overleden. Het Kleine Comedie is natuurlijk ook een groot theater. Maar ook een programmeur en een directeur met een heel klein hart. Of een groot hart voor het. Het heel interessant, die kleine theater.
Maar een tournee van Patrick van Danenberg door theatertjes?
Nee. Ik heb die presentatie heb ik nog wel in een paar kleine theaters gedaan. In Drenthe heb ik nog een keer gespeeld. En in het Beaufort-huis in Austerlitz. Maar dat was het. Dus ik heb dat liedje geloof ik 3 keer gezongen in totaal.
Okay. We doen nog een schoolliedje.
Ja, dat is goed. Dat heet de Brugklas Blues. En het zegt het dan natuurlijk, hè, een groep achter die denkt van, oh mijn god, wat moet ik nou? De Brugklas Blues.
Juffrouw Loes, ik ben een beetje bang. De 8e groep zit er bijna op. Dan vakantie, die is lekker lang. Maar juffrouw, dan begint het getop. Is mijn agenda wel in orde? Is mijn broek het juiste merk? Overleef ik in die horde? Want ik ben echt niet zo sterk. Misschien verzin ik wel een hele goede smoes. Ik ben bang, ik heb de brugklas blues. Mijn grote broer zit al op die school. En hij heeft me niet veel goeds verteld. De kantine lijkt op een open riool. Met vieze broodjes voor heel veel geld. Het schijnt dat brood van huis niet mag ontbijt. Is mars en een kroket. Les tot heel laat op de dag. En s'avonds kan je niet naar bed. Dan leer je topo over gaten als Weert en Goes. Ik ben bang, ik heb de brugklas blues. Ik ben het liefste een zittenblijver. Want al dat huiswerk elke dag. Je krijgt er toetsen voor een cijfer. Dingen die je in groep 8 nooit zag. En ook het zoeken naar lokalen. Ieder vak, nieuwe docent. Kan de weg niet, zal verdwalen. Ja, ze zeggen dat het went. Ik leef al tijden in een hele nare roes. Ik ben bang, ik heb de brugklas blues. Mama, ik slaap niet meer zo best. Steeds hoor ik dat gemene gelach. Ben straks veel kleiner dan de rest. Ik zie zo op tegen die eerste dag. Nagekeken in de gangen. Mama, ik heb veel verdriet. Met zo'n grote tas behangen. En die kinderen ken ik niet. Ik mis mijn vriendjes. En ook die lieve juffrouw Loes. Ik ben bang, ik heb de brugklas blues. Ik mis mijn vriendjes. En ook die lieve juffrouw Loes. Ik ben bang, ik heb de brugklas blues.
Ik hoor er een beetje Jim Croce in.
Ja, maar dat doe ik al snel als je een blues speelt.
Ja. Is dit gebaseerd op ervaringen van je leerlingen of ook een beetje van jezelf?
Nou, ik ben een aantal jaren ook mentor van een eerste klas geweest. Meestal had ik de derde klas waar ik mentor van was. Maar, en dan weet je, die kinderen in het begin. En ik zat dus inderdaad op een school, het Amsterdamse Lyceum, waar ze de nummers van de lokalen in Romeinse cijfers hadden. Nou, die kinderen hadden echt geen idee. Ja, lokaal 1, dat kon er nog wel, maar daar zit dan lokaal 11 naast. Hoe kan dat nou weer?
Ja, 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 ja.
En dan lokaal op 111.
We waren gewoon helemaal de weg kwijt.
Ja, eigenlijk. Helemaal, inderdaad. Heel, ja. En dan krijgen ze een lijstje van, ja, ik moet derde uur moet ik in lokaal 13 zijn. Maar ze weten niet wat.
Hoe 13... schrijf je 13 in ja, Romeinse cijfers?
Inderdaad, ja. Ja, ja, ja. Oh, dus dat is wel een beetje op opmerkingen van de eerste klassers gebaseerd, ja. Ja. Ja.
Hey, de aanleiding dat ik hier ben is eigenlijk je meest recente boek, Stand Up and Fight.
Ja.
Over 35 jaar stand-up comedy in Nederland.
Ja.
Dat ik met veel plezier heb gelezen.
Nou, dat doet me deugd.
Dat stand-up comedy is zo'n beetje in 1990 in Nederland begonnen, hè, met het oprichten van de comedy train.
Ja, klopt, ja. Ja. Raoul Heertje, die was met zijn ouders en zijn broer Erik in New York geweest. Was daar in een comedyclub terechtgekomen. En dacht van, ja, dit is echt heel bijzonder. Zo 4, 5 comedians die allemaal 10, 15 minuten doen. En hij in Nederland heeft hij een paar keer geprobeerd om via een cabaretfestival, Cabaretten en Leiden. En dat is allebei eigenlijk op een totale ramp uitgedraaid. De jury die zag het werkelijk helemaal niet zitten wat hij deed. Toen dacht hij van, ja, er moet toch een systeem te bedenken zijn, hè, waardoor je met gelijkgestemden en mensen die niet meteen met een avondvullend programma bezig zijn, en dat van elkaar
wat kunnen leren. Behoefte voelen om een liedje te zingen? Te
nee, nee, zeker niet. Gewoon daar staan, kaal podium, en je staat er als jezelf. Ja. En een cabaretier, ja, die kan in feite de teksten van, nou, elke goede tekstschrijver en componist kan hij of zij vertolken. Ja. Maar dat is bij een stand-up comedian is dat niet mogelijk. He, wat jij vertelt, dat komt uit je hart, komt uit je ziel, komt uit je tenen. En dat is waar. Of in ieder geval waarachtig. Of het zou waar kunnen zijn. Maar het komt in ieder geval echt vanuit jezelf. En ja, toen dacht hij, nou, ik zet gewoon een advertentie in de krant, in de Volkskrant en het Parool. En Theo Maas heeft erop gereageerd. En Theo Maas die nam zijn vriend uit Eindhoven, Hans Theo, mee. En het is echt, ja, geklungel in de marsje geweest, hoor. Ja, dat ze een A4'tje, ja, op een café muurtje hadden geplakt. Terwijl mensen daar natuurlijk gewoon aan het kletsen en het drinken waren. En dat ze daar probeerden om de mensen aan het lachen te krijgen. Nou, dat, nogmaals, dat is echt een strijd geweest. Ja, stand up and fight. Hè. Ik bedoel, het is ook een term die uit de Amerikaanse geschiedenis komt.
Uit het boksen. Was,
ja,
een stand-up fighter. Was,
ja, ja,
iemand die zich weliswaar verrot in staan, maar toch steeds opstond.
Ja, precies. Ja, nee, die term die komt inderdaad uit de jaren 30. Het hele vecht, dus het boksencircuit, was in handen van de maffia. En eigenlijk ook heel veel van de horeca was ook in handen van de maffia. En ja, zo'n mannetje of een vrouwtje alleen, toch wel heel veel mannen in het begin. Ja, die waren overgebleven, kun je zeggen, van de revue-sfeer in de Verenigde Staten. Ja, die waren goed om mensen binnen te krijgen en aan het drinken te krijgen. Maar ja, lang niet alle grappen, die vielen goed. Dus dan werd je bij wijze van spreken door het publiek werd je neergezabeld en kwam je op de grond terecht. En
toch staan, weer opstaan.
En staan we weer op. Ja, ja. Ja, precies.
Ja, ik dacht, ik wist natuurlijk wel van het bestaan van de comedy train. Ik dacht dat de comedy trein. Maar het is van train, van training.
Ja, elkaar en elkaar inderdaad ja, lesgeven ook. En,
ja,
en commentaar leveren, waardoor je beter wordt. Ja, dat was inderdaad het uitgangspunt. En je moet ook kunnen incasseren. Ja. Je moet niet kinderachtig zijn tegenover elkaar. Maar zo kun je iets opbouwen. En gewoon, ja, het publiek veroveren. En ja, dat is natuurlijk wonderwel, is dat gelukt.
Ja, dat is bijzonder iets wat in 1990 dan feitelijk begonnen is. We zijn nu 35 jaar verder, maar dat is wel gewoon echt een genre dat je overal tegenkomt inmiddels.
Ja, je wordt inderdaad doodgegooid met comedy festivals. En in elke stad zijn wel de cafés die één of meerdere avonden comedy hebben. En je hebt natuurlijk ook echt de clubs. Kijk, Comedy Train is echt begonnen met, we hebben een plek. En we hebben comedians die zich aan die plek verbonden hebben. Maar dat zijn inmiddels meerdere clubs. Hè. In Rotterdam heb je Club Haug met Marcel Haug en Debbie van Palane. Die tent daar echt fantastisch runnen. En een schitterende plek natuurlijk tussen de twee prachtigste bruggen van Nederland aan de Maas. En die hebben dus ook hun eigen comedians die daar aan vast zitten.
Hey, er ligt nog een liedje voor je neus.
Ja, Weer Verhuisd.
Okay.
Weer Verhuisd. Ik heb voor het Amsterdamse Lyceum 10 liedjes geschreven toen de school 100 jaar bestond. Voor elk decennium een liedje. En het Amsterdamse Lyceum heeft een hele bijzondere oorlogsgeschiedenis eigenlijk gehad. De directeur, Gunning, die heeft echt geweigerd om een aantal dingen te doen die de Duitsers van hem verlangden. En daarvoor is hij echt een van de weinigen in onderwijsland geweest die zijn stem heeft laten horen. Het heeft hem wel zijn baan gekost, want hij is ontslagen en is naar kamp Amersfoort gebracht. Maar elk jaar wordt ook de bevrijding echt heel intensief herdacht op die school. En daar gaat dit liedje over, of althans over oorlogstijd. Max is mijn vriend, al 13 jaar. We zijn buren, spelen bij dezelfde club. Ik geef de voorzet en Max knalt hem erin. We juichen met z'n elfen, net als broers. We horen bij elkaar. Het is goed, 's ochtends samen door het park naar school. Het is goed, ik speel gitaar en Max viool. Het is goed, nog 4 jaar tot het examen. En wie weet, ooit compagnon in een mooie zaak. Max gaat verhuizen, rivierenbuurt. En hij zoekt ook naar een andere voetbalclub. De vader van Max kreeg een raar bericht. Het dragen van een gele ster is nu verplicht op elke jas. Het is niet goed, Max gaat naar het Joods Lyceum. Het is niet goed, hij mag niet meer naar het museum. Het is niet goed, ze zeggen Joden niet gewenst. Maar wat is er dan toch mis met mijn vriend Max? Mijn vader zegt, jongen pas nou op, kijk om je heen, je hebt toch vrienden zat. Maar het is zo kaal op school. Speelt geen een zo mooi viool, scoort zo fijn een goal als Max. Niemand vertelt mij wie mijn vrienden zijn. Ik ging gisteren langs met mijn vriend Max. Het huis was leeg, waarschijnlijk weer verhuisd.
Ja, dat is niet echt een dijenkletser.
Nee. Ja, het Amsterdam Lyceum had ook inderdaad heel veel Joodse leerlingen. Die moesten dus inderdaad allemaal van school af. En het Amsterdam heeft ook een buitenhuis tegen de Duitse grens aan. Wolkenland heet dat. En daar gaan alle leerlingen 1 week per jaar naartoe. En toen die leerlingen eigenlijk allemaal van school af moesten, heeft Gunning nog al die Joodse leerlingen mee naar Wolkenland genomen. En bij terugkomst heeft hij een heel emotioneel afscheid in de aula. Met ook echt hele Duitse, anti-Duitse opmerkingen heeft hij gemaakt. Het heeft allemaal geen zak geholpen natuurlijk, daar gaat het niet om. Ja. Maar wat Cleveringa in Leiden heeft gedaan, dat was Gunning eigenlijk voor Amsterdam. En eigenlijk die twee mannen, want de meeste Amsterdamse scholen die zijn daar heel makkelijk in meegegaan. En sowieso het Amsterdamse gemeentebestuur heeft nou niet direct een heldhaftige rol gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om het maar heel mild uit te drukken. Met een burgemeester die ook heel makkelijk eigenlijk boog voor alles wat er op zijn bordje kwam. Weer verhuisd.
Ik wou nog 1 liedje van je horen. Eruit getrapt?
Ja, eruit getrapt.
Ja. Maar in ieder geval, in de, Je hebt me wel ervan verzekerd dat er leven is na het pensioen.
Oh, zeker, zeker, zeker. Ja, nee, maar goed, ik had eigenlijk ook gezien jouw staat van dienst en alle dingen die
nou,
je hebt gemaakt.
Ik ben er niet bang voor, hoor.
Nee.
Maar toen ik dingen over je las, zo dacht ik van, nou, dat is eigenlijk een soort blauwdruk van wat ik zelf ook in gedachten heb.
Ja.
Nou, ik denk in het algemeen, het helpt heel erg voor je oude dag, zal ik het dan toch maar noemen. Als je je interesses op peil houdt en geïnteresseerd blijft in de wereld en als je je eigen talenten, vaardigheden blijft aanspreken.
Ja, ja, zeker ja. Nee, je moet niet indutten, want dan kun je er maar best meteen een eind aan maken.
Ja, na je dood kun je nog heel lang liggen.
Ja, zeker ja. Maar eruit getrapt is echt nog, heeft iets met schoolwet nog te maken. En je kunt waarschijnlijk aan het ritme, dat was ook met dat lied over blijven zitten. Daar zit toch een klein beetje de doe maar sfeer ook nog in. Want dit zijn inderdaad geen liedjes die gisteren geschreven zijn. Die zijn net op wat ouder. Ja, precies, ja.
Ik lig er weer uit. Het is dit jaar alweer de tiende keer. Ik weet niet wat het is. Ik deed toch niks, maar ik lig er mooi weer uit. Dat krenkse mag me niet. Het is toch niet mijn schuld dat het chaos is. Die heks die geeft geen les. Ze is geen succes, dat mensen mag me niet. Doe ik mijn mond maar open, dan wordt ze kwaad en krijg ik straf. Ik ben een vreedzaam mens, maar ik maak haar... snapt het niet. Ze kijkt alleen maar naar cijfers. School heeft dat toch geen nut. Ik vind het hier maar kut. Mijn moeder snapt het niet. Doe ik mijn mond maar open, dan kijkt ze vuil als een open sfeer. Ik ben een vreedzaam mens, maar ik ga nog eens flink tekeer. Geen zin meer in school. Ik baal van het VWO, belangrijk voor mijn ma. Mijn pa praatte haar na, totaal geen trek in school. Ik moet nog een jaar, en dan een baan, ik vind wel wat. Ik wil mijn eigen poen en gave dingen doen. Een jaar, dan ben ik klaar. Ik wil mijn eigen poen en gave dingen doen. Een jaar, dan ben ik klaar.
Ja, en dat was dus Patrick van de Hanenberg met weer een schoolliedje. Helemaal niet onverdienstelijk. Net als dat boek dat recentelijk van hem is verschenen over stand-up comedy. Stand Up and Fight is de titel dus. Ja, dat geeft een heel mooi inkijkje in 35 jaar stand-up comedy in Nederland. Ja, in ons gesprek hebben we de inhoud van dat boek feitelijk niet meer dan geschampt, een beetje aangestipt. Als u het leest gaat er echt een wereld voor u open. En tot zover het opkamertje. Ik ga de boel opruimen. Joep.